De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Miami, die zitten er inmiddels op. En dat betekent dat we in deze F1-update gaan terugblikken op de vrijdag in Florida. Een nieuwe baan, er was bizar veel actie, crashes, rode vlaggen, allerlei problemen. En ook vrij onverwacht. Mercedes die eindigde de dag op P1 met George Russell. Ronald, voor een vrijdag kunnen volgens mij niet meer actie wensen dan dit. Wat is jouw eerste impressie van het circuit?
Dat is een persoonlijke mening. En daarvoor haal ik Christian Horner maar aan. En die vertelt het wel aardig leuk. Hij zei, dit baantje is eigenlijk een mix van Jeddah en Baku. En laat Jeddah en Baku nou net twee stratencircuits zijn waar ik persoonlijk bijzonder weinig mee heb. Dus waar ik niet echt een fan van ben. Maar goed, hij heeft wel gelijk, want dat is een hele treffende beschrijving. Kijk, Jeddah, dat is echt kenmerkend omdat het daar onoverzichtelijk is, ook qua verkeer. Hè? Nou, dat is een van de aspecten die jij benoemt en die we vandaag gezien hebben. Baku is erg kenmerkend omdat daar bijzonder weinig grip ligt. En ook dat hebben we vandaag terug zien komen, want wat jij al zei, we hebben bijzonder veel mensen zien spinnen, bijna uit het niks. En Sergio Perez zei dat na afloop nog. Hij zei, ik ben eigenlijk vrij teleurgesteld over dit circuit, omdat er net buiten de ideale lijn, een paar meter buiten de ideale lijn, echt 0,0 grip is. En daardoor verwacht hij dat inhalen best lastig kan worden op zondag. En daardoor was hij een beetje negatief verrast vandaag. Maar goed, wat je zegt, de toeschouwers en de mensen die gekeken hebben, die kregen voor een vrijdag relatief veel actie voorgeschoteld. En er is op zich niet echt een reden om aan te nemen dat zaterdag, als het echt op de limiet gaat, dat het dan anders zal zijn.
Ja, en over Max Verstappen gesproken, daar moeten we eigenlijk wel mee beginnen, denk ik. Een extreem pijnlijke dag voor hem. Hij raakte in vrije training 1 de muur. Uiteindelijk heeft Red Bull besloten om de versnellingsbak van hem uit voorzorg te vervangen. Nou, dan moest hij al het eerste half uur in vrije training 2 missen. Alleen kort daarna volgde al een hydraulisch probleem. Kon niet fatsoenlijk sturen. De remmen die vlogen in de brand. In hoeverre heeft het team vertrouwen, denk je nog, om dit morgen op tijd te kunnen fixen?
Nou ja, Christian Horner die sprak na afloop en die houdt de moed er nog wel in. Hij zei, ja, Checo heeft een aardige sessie gehad. Op die data moeten wij nu varen. Dit is geen slechte woordgrap zoals gisteren. Maar op die data moeten wij nu onze koers gaan bepalen. Maar goed, het is absoluut verre van ideaal. Ik zou zelfs willen zeggen, als je dit één weekend niet wil hebben, zo'n valse start, dan is het wel hier. Want gisteren hebben we dat ook in de video uitgelegd. Maar qua layout kun je heel veel dingen goed simuleren. Hè? Nabootsen in de simulator, in de virtuele wereld. Maar qua griplevels en zo kun je dat heel moeilijk simuleren. Nou, dat verklaart meteen waarom vandaag bijna iedereen heel vroeg erbij was. En waarom iedereen een maximaal aantal ronden wilde rijden. Als je dan maar op 15 blijft steken. En eigenlijk, zoals Verstappen zelf zei, maar 4 of 5 getimede ronden hebt kunnen doen. Dan is dat natuurlijk buitengewoon teleurstellend. En dat kwam ook een beetje als een boemerang terug. Want jij noemt die versnellingsbakwissel. En die had Red Bull juist heel bewust gedaan. Dat zeiden ze na afloop ook. Met het idee van oké, leveren we 20 minuutjes in. Maar daarna hebben we 40 minuten probleemloze rijtijd. En dan kunnen we echt knallen qua data verzamelen.
Dat was anders.
Ja, precies. Maar dat was juist met het idee van als we hem niet gaan vervangen. Want die temperaturen liepen hoog op. De cooler hebben ze ook vervangen. Want dat hing natuurlijk met elkaar samen. En zij dachten als wij die twee dingen niet gaan vervangen. Dan missen we misschien een hele sessie. Nou, exact dat is nu ook gebeurd. Dus dit was het slechts denkbare scenario. Betekent nog één ding, dat de derde vrije training van morgen echt cruciaal wordt. Want daarin heeft Max Verstappen heel veel goed te maken. Al is de vraag in hoeverre het goed te maken is. Want vaak is vrijdagavond, dat is hoe de teams werken, is vrijdagavond het moment waarop iedereen samenkomt en waarop de grote setup veranderingen besproken worden. Dus dat is nu, as we speak. En dat is na VT3 een stuk lastiger. Punt 1, omdat er minder tijd is. En punt 2, omdat de eerste sessie daarna meteen om de knikkers gaat, namelijk de kwalificatie. Dus het afbreukrisico is heel erg groot. En dat maakt dat alle keuzes die nu gemaakt worden, worden eigenlijk gemaakt op basis van het gevoel van Perez. En dat is niet per se het gevoel van Verstappen. Dus dit kon eigenlijk niet slechter.
Ja, en je zegt al, hè, het is dan eigenlijk nu puur gebaseerd op Perez. Want ja, Max heeft amper wat gereden. Hoe staat Max er dan nu in, kijkend naar de rest van het raceweekend? Want ja, wat je zelf al zegt, morgen nog maar 1 vrije training. En dan moet hij er al goed bij zitten. Hoe gaat dat eruit zien, denk je?
Nou, Max is wel baalt ook als een stekker. Maar ik moet zeggen, hij doet dat wel goed in deze momenten. Maar dat verhaal was natuurlijk vrij deprimerend. Want hij zei ook, hij noemde dit letterlijk extreem pijnlijk. En hij voegde toe wat ik ook al zei. Als je het op één circuit niet wilt hebben, geldt dat hier. En wel om twee redenen. Het hele dataverhaal wat ik net verteld heb. Dus data van zijn eigen auto is er niet. Hij is nu van PRS afhankelijk. En hij zei ten tweede, op een stratencircuit is vertrouwen in de auto alles. En is dus ook het vertrouwen opbouwen over meerdere rondjes is alles. En zei hij, in dat opzicht heb ik nu gewoon een achterstand ten opzichte van alle andere coureurs. Geluk bij een ongeluk is nog dat al die andere coureurs ook getroffen zijn door rode vlaggen. Dus zo heel groot is de achterstand niet. Maar daar wilde Max zelf heel weinig van weten. Want hij zei, ja, dit is niet het moment om over excuses te gaan praten. Ook niet het moment om naar verzachtende omstandigheden te kijken. Hij zei, nee, wij moeten alleen naar onszelf kijken. En in dat opzicht hebben wij het vandaag gewoon slecht gedaan. En hebben we morgen heel veel werk aan de winkel. Punt.
Ja, nou, laten we kijken wat ze morgen kunnen doen. In principe hebben ze het wel eerder meegemaakt. Dus ze zullen vast hard werken om het alsnog voor elkaar te boksen. Van Red Bull even naar Mercedes. Ze hebben natuurlijk flink wat upgrades meegenomen naar Miami. Volgens mij het grootste pakket aan upgrades tot nu toe dit seizoen voor hen. Onder andere een nieuwe voor- en achtervleugel. En hoewel we ze flink zagen stuiteren nog op de rechte stukken, ja, leken ze er wel goed bij te zitten. Russell ging als eerste coureur onder de 1.30. Ook Hamilton op P4. Al met al goede zaken voor Mercedes, denk ik.
Ja, absoluut. Ook tot eigen verrassing. De disclaimer vanuit Mercedes hoor je van iedereen in een Mercedes shirtje op dit moment. It's only Friday. Dus het is alleen maar vrijdag. Het zegt niks. Maar dit is wel in die zin positief en ook verrassend positief. George Russell zei bijvoorbeeld, ja, ik had dit absoluut niet zien aankomen. Maar het is wel te verklaren en dat zit een beetje in wat jij al zei, namelijk de upgrades. Wat zijn die upgrades voor de mensen thuis? Die achtervleugel en de beamwing die daaronder zit en daarbij hoort, die zijn niet zo spectaculair. Die achtervleugel is gewoon een low downforce specificatie die bijna iedereen bij zich heeft voor Miami. Hè? Voor de rechte stukken, minder luchtweerstand, meer topsnelheid. Maar wat wel spectaculair is de voorvleugel. Die is echt radicaal anders dan wat ze hadden. Zeker aan de beide uiteinden hebben ze behoorlijk veel aangepast om de outwash, dus de luchtstroom naar buiten te sturen, zeg maar. Kan ook helpen om porpoising een beetje tegen te gaan. Al is dat de hamvraag voor zaterdag. Want wat ze vandaag hebben gedaan is namelijk proberen hoe laag je kunt rijden. In de tweede vrije training zijn ze qua rijhoogte nog een klein beetje omlaag gegaan. Althans, die indruk kreeg ik wel. Toen kreeg je ook dat het stuiteren heftiger was dan in VT1. En dus is de hamvraag voor zaterdag, welk compromis moeten ze wel of niet sluiten qua rijhoogte? In de voorbije weekenden was het zo dat ze over één rondje dit ook min of meer konden. Niet zo goed als vandaag, maar wel tot op zekere hoogte. Maar dat ze voor de race een compromis moesten sluiten en dus voor de kwalificatie voor Park Vermé die rijhoogte weer omhoog en dus heel veel snelheid inleveren. En de crux is, kunnen ze nu wel de rijhoogte houden zoals ze vandaag hadden? Als dat zo is, dan hebben ze een mega stap gezet en kunnen ze misschien zelfs wel meedoen voor de eerste stadrij. Als dat niet zo is, dan gaan de panelen natuurlijk weer een beetje verschuiven en dan gaan ze rondetijd inleveren. Dus ja, so far so good. Maar de echte test en het echte interessante komt morgen en dat is de rijhoogte.
Precies. En zal het zich moeten uitwijzen of ze de strijd aan kunnen gaan met onder andere Ferrari.
Ja.
Natuurlijk een dag met twee gezichten voor hen. Aan de ene kant Leclerc op P1, P2... kon ook flink wat meters maken. Maar aan de andere kant hadden we natuurlijk Sainz. Daar konden we zeker niet omheen vandaag. Een grote spin in VT1. Dan ook nog eens een crash in VT2. En als zowel een DNF in Australië als in Imola is het waarschijnlijk wel deuk nummer zoveel, denk ik, in zijn zelfvertrouwen. Ondanks die eerdere contractverlenging bij Ferrari natuurlijk. Waar denk jij nou dat dit vandaan komt? Heeft dit nou puur te maken met de goede prestatie van Leclerc? Of zou dat ook ergens anders vandaan kunnen komen?
Ook wel ergens anders, namelijk zeg dat Sainz zich niet heel goed voelt in deze auto. Vorig jaar voelde hij zich heel goed in die Ferrari, eigenlijk beter nog dan Leclerc qua gevoel. Hij zei, die paste gewoon goed bij mijn rijstijl. En Sainz heeft naar eigen zeggen moeite met deze auto, die veel meer op het lijf van Leclerc geschreven is. Dat maakt automatisch dat je een klein beetje hier en daar wat moet compenseren, moet overdriven misschien wel. Als je dat doet, maak je eerder en meer fouten. En dat is precies wat we denk ik bij Carlos Sainz zien dit jaar. Het grappige, althans met enig leedvermaak, maar het grappige is wel dat hij iedere donderdag en in dit geval vrijdag zegt nee. Maar ik weet nu hoe het moet. Ik heb geleerd van het vorige weekend. Ik weet nu wat deze auto van mij wil. En dan zijn we een paar uur verder en dan blijkt het toch niet helemaal zo te zijn. Ja, dan zet hij hem weer in de muur. Dus dat was kostbaar. Maar goed, Ferrari heeft met Leclerc inderdaad wel wat goede data verzameld. Zijn nog wel een beetje zoekende trouwens ook qua balans. Het is nog niet helemaal zoals ze het willen hebben. Dat komt misschien ook omdat zij wat nieuwe dingen op de auto hebben. Eén daarvan heb ik gisteren aangekondigd en dat hebben we vandaag bevestigd gekregen door de FIA. Namelijk ook zij hebben de low downforce achtervleugel meegenomen voor een beetje meer topsnelheid. En wat ik gisteren ook heb gezegd is ook vandaag bevestigd door de FIA. Namelijk 5 van de 6 Ferrari aangedreven coureurs. Alleen Carlos Sainz niet, maar Charles Leclerc dus wel. Die hebben een nieuwe krachtbron gekregen. Dus een nieuwe interne verbrandingsmotor, een nieuwe turbo, bijna alles. Het is allemaal om wat meer topsnelheid te halen en om dus Red Bull van repliek te dienen. Nou ben ik vlak voor de uitzending nog eventjes in de data gedoken. Misschien kan dit plaatje er even wel overheen gelegd worden. Maar dit zijn de snelste ronden van Perez, Russell en Leclerc. En dan zie je aan de kleuren wie waar het snelst is geweest. En dan ziet de kijker ook meteen dat die rechte stukken nog altijd blauw en nu ook een beetje Mercedes kleuren. En niet Ferrari. Dus zij hebben heel veel gedaan om de topsnelheid op te krikken. Maar het is nog niet helemaal je van het. Dus daar vallen nog wel stappen in te zetten, denk ik.
Ja, en dan moeten we natuurlijk ook even terugkomen op die update van gisteren over Ferrari. Want we hadden natuurlijk gezegd, ze hebben een nieuwe vloer getest tijdens de Pirelli bandentest naar de Grand Prix van Imola. En een paar van onze kijkers die vroegen zich al af van, ja, is dat wel legaal? Is dit toegestaan? En vandaag kwam daar nieuws over naar buiten, hè?
Ja, want die vraag die mensen hier in de reacties hadden, hadden ook een paar van de concurrenten van Ferrari. Ik heb doorgekregen dat minimaal 2 van de andere teams om opheldering hebben gevraagd. Daar is de FIA in meegegaan en dus zijn die vandaag in gesprek gegaan met Ferrari. Nou, wat staat er in de reglementen? Daarin staat vrij helder vermeld dat voor zo'n bandentest van Pirelli alleen maar onderdelen gebruikt mogen worden die minimaal 1 sessie, dat mag een race zijn, dat mag ook een test zijn, mag zelfs een wintertest zijn, maar die minimaal 1 sessie in het lopende seizoen zijn gebruikt. En nou is het dus geen, ik zei ook volgens mij, hopelijk ook geen nieuwe vloer, maar ik bedoel in ieder geval een andere vloer dan in Imola, zei ik hopelijk ook. En dat is het ook, het is ook een andere vloer dan in Imola geweest. Maar wat was nou de uitleg van Ferrari? Zij zeiden, wij hebben wel met die specificatie gereden in de ochtend, maar die specificatie heeft schade opgelopen. En dus moesten wij woensdagmiddag met een andere vloer rijden. Dat was die andere specificatie waar ik en eigenlijk iedereen in de paddock het over had. Maar die specificatie, zei Ferrari, was niet nieuw. Dat idee had ik ook al een beetje, want ik meen hem te herkennen van Bahrein. Heeft Ferrari ook bevestigd. Zij zei dat die specificatie hebben wij eerder dit jaar minimaal 1 sessie gebruikt. En dus zitten we aan de goede kant qua regels en dus mag het allemaal. Het meest interessante is wel dat zowel de FIA als Ferrari, die rappen met geen enkel woord over die skates, hè, die metalen plaatjes eronder, die Red Bull gebruikt tegen porpoising. En die heb ik nog niet eerder op de Ferrari gezien. Dus ik ben wel benieuwd wat daar de verklaring voor is. Maar goed, dat heeft de FIA niet gegeven. Gaat de FIA ook niet geven, want ze zeggen, wij zijn tevreden, kous is af en er komt ook geen statement van naar buiten.
Ja, dus dat is in ieder geval een duidelijk statement inderdaad. Ja, het is inmiddels, ik zit ook even op de klok te kijken, 2:30 s'nachts. Ik denk dat we er snel een eind aan moeten breien. Ja. Nog wel even heel snel vooruitblikkend op de kwalificatie van morgen. We zeiden het eerder al even, het is natuurlijk een nieuwe baan. Ja, coureurs moeten zoeken, zeker sector 2 is vrij lastig. Wat zijn nou jouw verwachtingen voor de kwalificatie morgen?
Nou ja, dat het best wel chaotisch kan worden. Zowel qua verkeer, hè. Het verkeer is wel een dingetje, elkaar al dan niet in de weg zitten. Zeker in bochten die onoverzichtelijk zijn.
Bleek zelfs al vandaag, hè, tijdens de trainingen.
Ja, daarom. Dus ja. Dat kan alleen maar meer worden. En het tweede is dat het qua setup, niet, we hebben het uitgebreid over Red Bull gehad, maar het wordt voor alle teams interessant. Want naarmate je meer rubber op die baan gaat leggen, worden de baanomstandigheden anders. En dat gaat zelfs gedurende de kwalificatie nog veranderen. Dus je kan best een setup hebben die vandaag, op vrijdag bedoel ik dan, hè, of gisteren moet ik dan zeggen, maar die gisteren zeg maar goed was. En die dan gaandeweg de zaterdag in één keer toch minder aanvoelt omdat de baan gaat veranderen. Dus dat maakt de kwalificatie A, lastig te voorspellen, maar B, buitengewoon interessant om te volgen, denk ik.
Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Laten we hopen op een mooie en vooral spannende kwalificatie. Dankjewel voor je tijd, Ronald. We spreken elkaar morgen weer na afloop van die kwalificatie. Dan zijn wij natuurlijk ook weer terug met een nieuwe Formule 1 update. Die verschijnt zondagochtend. Heel erg bedankt voor het intunen en graag tot morgen.